Je was te laat, Chaline.
Ja, dat gebeurt wel eens. Ik weet ook niet wat ik er meer over moet zeggen. Het was niet mijn beste ochtend.
Misschien moet je je microfoon even iets hoger zetten.
Oké. Ja, is dat beter zo?
Ietsje hoger. Ja.
Zo.
Sorry voor de overlast.
Nu hoort iedereen weer.
Ja. Dan zet ik dit iets zachter. Ik moet soms nog een beetje met die niveaus en die dingen moet ik nog wat spelen. Hoor ik ook van onze luisteraars.
Ja.
Dat we soms wat te hard of te zacht zijn. Of ik ben dan weer te zacht en jij te hard.
Je zet mij gewoon altijd een beetje zachter.
Of, nee, ik zet je juist harder.
Oké. Zou ik je niet meer vals beschuldigen? Welkom bij Binge Watchers, de podcast over series met Kevin en Charlene.
In deze aflevering hebben we het over The Duchess, The Social Dilemma, Dispatches from Elsewhere, Ratched, Close Enough, Marvel's Runaways en daarnaast ook nog veel en veel meer. Nou, dat was wel hard.
Hey Charlene, wat is er nieuw op het gebied van series?
Nou, dat zal ik je vertellen. Afgelopen week zijn de Creative Emmys al uitgereikt. Dat is een paar dagen altijd voor de Emmys. Die zijn zondag. Misschien als je dit hoort is het alweer geweest. Maar, en dat zijn eigenlijk voor de technische mensen achter de schermen.
Ja.
En heeft een Nederlander gewonnen, Henk van Egen. En dat is een editor bij Watchmen. Nou ja, dat is een van jouw favorieten. Ja. Dus je zal het dan ook wel terecht.
Hij heeft al eerder gewonnen, toch?
Oh nee, dat wist ik niet eens.
Wel. Het is de tweede keer dat hij heeft gewonnen. Hij heeft ook voor de serie Lost al een keer
Sorry,
een
je hebt gelijk. Ja.
Gekregen.
Ja, nou, dus dat is altijd leuk om Nederlands.
Wat me ook
succes
opviel is dat SNL nu in totaal 80 Emmys heeft gewonnen.
Oh ja?
Sinds de afgelopen week. Want er was nog een aflevering met Eddie Murphy die geweest is. En daarvoor hebben ze weer 3 nieuwe Emmys in de wacht gesleept. En nu zitten ze op 80. En dat is het meeste ooit.
Ja. Maar dat is al dus sinds de jaren 70. Dat ja. Het komt ook
Saturday Night Live. Ja. Ja.
Dat zal zo lang bestaan.
Ja, en iedere komiek die ook maar iets betekent in Amerika, die heeft wel in SNL gezeten.
Ja, dat is wel
een
doel wat je moet bereiken als je daar, of in ieder geval dat je een guest host bent geweest. Andere komische helden nieuws over, namelijk South Park, die komt met een pandemie special. Volgens mij is het uit mijn hoofd 30 september. Ik weet dan ook niet of die ook in Nederland op 30 september al verkrijgbaar is. Maar
hij zal wel op Comedy Central komen. Misschien de week daarna of zo.
Ja, precies. Ik verwacht hem wel snel. Dus daar heb ik in ieder geval wel heel erg zin in. Dan gaan ze in een... volgens mij wordt de langste aflevering van South Park ooit.
Oké.
Over de pandemie kan me er wel iets bij voorstellen.
Ja, nou ja, ze zijn altijd wel goed in inspelen op dingen die op dit moment gebeuren. South Park heeft een schrijfproces van 5 dagen of zo ongeveer. En daarom kunnen zij heel goed meegaan in wat er nu aan de hand is.
Ja.
Want
ja,
Family Guy en zo, dat moet echt maanden van tevoren gemaakt worden. Dus dat is nooit actueel. En South Park is
kan gewoon heel
actueel,
snel inspringen om de actualiteit. Ja. Nou ja, dan zijn ze nog laat. Maar volgens mij zit natuurlijk weer even een... tijdelijk, hoe noem je dat?
Terugkeer.
Resurrection, ja. En dan nieuws wat ik dus heel leuk vind.
Ja, ik ook, maar ik denk om een andere reden dan jij.
Oké. Disney Plus gaat een docu-serie maken over mijn club Feyenoord. Nou, niet alleen die van mij, maar...
Ja, van het Legioen.
Van het Legioen. Dus het wordt een docu-serie waarin de club gevolgd gaat worden.
Ja, laten we hopen voor de Feyenoord-sporters dat het geen docu-soap wordt.
Ja, ik weet niet. Ik denk dat het wel leuk is, want de laatste keer dat een documentaire over Feyenoord werd gemaakt, was het heel cliché. Al de platste Rotterdam-Zuid mensen in beeld brengen. En dat is dan zeg maar Feyenoord. Maar ik hoop dat Disney een iets meer...
Er zijn natuurlijk een aantal manieren om een sportserie te maken. Nou, dit wordt dus een docuserie over Feyenoord. Je kan het op de manier doen die op Amazon heel veel staat. Hè. Juventus, alles is mooi, alles is goed, alles is fijn. Geen enkel rauw randje. Of je kan het doen op de Sunderland Till I Die manier.
Ja, daar denk jij aan.
Ja, dat is wel de manier waarop je vette docus maakt.
cough button. Dat kan ik niet vinden.
Nou. Pardon. Dat is de koffie, dames en heren. Hij is sterk, denk ik.
Ja, maar daar hou ik wel van.
Oké.
Je bedoelt dat het een soort van hartverwarmend portret van een groepje kneusjes wordt?
Mm.
waar iedereen toch voor...
Dat wil ik niet zeggen van Feyenoord, want Feyenoord is natuurlijk wel gewoon de tweede club van Nederland. En daarom denk ik dat het...
Met de meeste fans wordt altijd gezegd.
Ja, wordt altijd gezegd. Ik weet niet of dat zo is.
Nou ja, in de tijd waren altijd wel de open dagen over Feyenoord, die waren veel drukker bezocht. En ja, ik weet niet hoe... Ik kan niet zeggen hoe het nu is, maar volgens mij...
Ja, ik weet dat het laatste jaar is natuurlijk wel heel goed gegaan met Ajax.
Ja.
Dus dat zorgt er ook voor dat heel veel jongetjes dan toch fan worden van Ajax in plaats van Feyenoord. Feyenoord heeft niet heel veel bereikt de afgelopen jaar. Nou ja, weet je wel, een paar bekerwinsten en een kampioenschap in 2018. Maar ja, ik denk dat met Ajax, met de Champions League en zo, toch bij heel veel meer kinderen nu tot de verbeelding spreekt.
Misschien.
Maar ik vind het wel een goed idee hoor, van Feyenoord, om in zee te gaan met Disney. En eens kijken wat ze ervan maken. Ik ga het zeker wel kijken.
Nou, ze kunnen de centjes sowieso gebruiken.
Dat sowieso.
Dus ik ben benieuwd. Dan hebben we ook nog wat leuke nieuwe releases deze week.
Ja, en echt een paar waar we naar uitkijken. Hè. Dus dat vind ik ook wel leuk. Er komen wat dingetjes aan die ik heel graag wil zien.
Deze week al?
Ja.
Of gewoon in de komende? Oké. Okay,
nou ja, bijvoorbeeld die eerste die je hier hebt opgeschreven, Ratchet.
Ja, nou, daar kijk ik ook naar uit. Die is vanaf vrijdag te zien, dus eigenlijk vanaf vandaag.
Ja.
Op Netflix. Het is een serie van Ryan Murphy, die we natuurlijk allemaal kennen van American Horror Story, Glee, Hollywood, enzovoort, enzovoort. En het is een serie wat het verhaal is een prequel op de beroemde filmklassieker One Flew Over Cuckoo's Nest.
Mm-hmm. Met Jack Nicholson.
Met Jack Nicholson, ja, ja. Onder andere. En daar had je het personage Nurse Ratched, wat altijd nog eigenlijk een beetje in de populaire cultuur ook nog altijd wel een beetje een... Ja.
Als je het over een slechte zuster hebt, ja, dan heb je ervoor Nurse Ratched.
Precies. Ja. Terwijl dat herken ik zelfs. Terwijl ik heb One Flew Over the Cuckoo's Nest wel gezien, maar natuurlijk niet toen die uitkwam in 1975 of zo was dat. Maar goed, dit is het verhaal over hoe Nurse Ratched geworden is.
Mm-hmm.
Gespeeld door Sarah Paulson, de muze van Ryan Murphy. Sharon Stone zit erin. En
zij is overigens ouder, hè? Want het is een prequel op de One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Mm-hmm.
Het is een moeilijke tongbreker dit. Maar die Sarah Paulson is nu ouder dan de originele actrice die in het origineel speelt.
Oh ja? Wat grappig.
Ja, dat is een leuk feitje.
Ja, dat is zeker een leuk feitje. Maar goed, ik ben heel benieuwd. Ik heb alleen de trailer nog maar gezien.
Mm-hmm. Ik ook.
Heeft sowieso de elementen die je van Ryan Murphy kan verwachten. Dus hele mooie styling. Ik zag allemaal hele...
Mooie jurken.
Inderdaad. En hele leuke
kleuren.
En, ja, precies. Ja. Heel veel kleur. Goede muziek erin. Ja, en het schijnt dus wel een... hoe heet dat? Ja, gewoon wel thriller, horror.
Ja, ja, ik ben benieuwd. Echt, ja. Maar hij heeft natuurlijk met American Horror Story heeft hij ook laten zien dat hij dat ook kan.
Precies, ja. Ja.
Dus,
nou, en dan kunnen we vanavond ook gaan genieten van de eerste uitzending van Drag Race Nederland op Videoland. Vanaf vandaag verschijnt er iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Ja, van de Nederlandse franchise. We hebben het volgens mij vorige week ook al een beetje over gehad.
Jij bent een groot RuPaul-fan.
Ja.
Dus,
dus ik ben benieuwd of Fred van Leer mij datzelfde... hetzelfde kan geven. Maar ik vind het leuk in ieder geval dat ze een poging doen.
Veel reclame voor. Ik zag ze ook in Jinek afgelopen week. Allemaal die in deze serie zitten.
Mm-hmm.
Ze zien er natuurlijk wel fantastisch uit. Dat vind ik
al merk je nu wel. Ik las al dat het is wel een beetje de cheapy... ik ben een beetje bang dat het een beetje cheap op zijn Nederlands gedaan is. Want in de Amerikaanse versie krijgt de winnaar, kan bijvoorbeeld een ton winnen. En hier krijgt de winnaar alleen maar een jurk van Claes Iversen en een shooting Cosmo. Nou goed, ik heb voor de bladen gewerkt, dat is niet echt per se iets.
Ze zoeken toch altijd wel iemand.
Ik wou net zeggen, waar je nou, hoe heet dat? Dat is een beetje sigaar uit eigen doos situatie. Maar goed. Die queens die doen het natuurlijk voor de exposure, dat snap ik ook wel.
Want ik zie ook dat deze afleveringen dus ook al in het Portugees, dat er subtitles van komen en in het Spaans en zo. Dus in heel Europa wordt er toch wel uitgekeken naar deze eerste Europese versie.
Zeker, nou, in heel de wereld, tenminste dat zegt Videoland zelf. En dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen, want het is zo'n populaire franchise. Ik bedoel, die queens die dan een beetje, die hebben gigantische social media gevolgen en die kunnen ook echt heel goed leven daarna van nou ja, nu in de coronatijd misschien iets lastiger, omdat het heel veel op optreden gebaseerd is. Maar En we zijn natuurlijk een van de... Er zijn nog niet heel veel landen. Je hebt Thailand, Canada, UK en dan dus nu Nederland. Dus als je echt helemaal in een diehard Drag Race fan bent, dan wil je Nederland ook zien. En wat ik wel benieuwd... Want ik wist dus niet zo goed hoe dat zat, Fred van Leer, ook een Rotterdammer trouwens. Mm-hmm. Maar hoeveel hij zelf met drag had. Maar het schijnt dat hij ook zelf wel drag gedaan heeft. En dat hij ook, net zoals RuPaul, toch wel tijdens het jureren iedere keer zelf ook in drag verschijnt. Dus dat vind ik nog wel een grappig detail. En Nikki Plessen is een jurylid, is later onthuld. En Nikki Tutorials. Nikki.
Nee, Nikki Tutorials kan ik nog wel begrijpen.
Zeker
maar,
voor de...
Met Nikki Plessen. Ja, maar ja, Nikki Plessen duikt overal op. Als er een RTL-sticker op staat met Videoland. Dat je haar uit Boulevard ook dit laat doen. Ja, het hoeft voor mij niet.
Nee, maar
ik ben een beetje Nikki Plessen moe.
Ja, daar kan ik me heel wat bij voorstellen. Ik vind het gewoon altijd zo onterecht dat zij als een soort van modequeen gezien wordt. Terwijl als je kijkt wat daar bij Nikki in de rekken hangt, dat merk, dat is gewoon, vind ik gewoon een soort CNA'tjes allemaal. Ja. Maar goed, laten we niet...
Niet te kattig worden.
Donderdag, dat had ik helemaal over het hoofd gezien, maar die viste jij er tussenuit.
Utopia. En dat is een serie, seizoen 1 van Amazon Prime. Komt vanaf donderdag is die online. Ik weet niet of zij het nou in één keer erop gooien. Of dat ze dit ook weer week voor week gaan doen. Dat is niet bekend bij mij. Maar het is een serie waar ik al een tijdje naar uitkijk. Het is gebaseerd op een Britse serie die al bestaat. Hè. Dat is 6 afleveringen, want Groot-Brittannië. De serie is geschreven door Gillian Flynn. Zij is de schrijfster van Gone Girl.
Oh ja.
En van Sharp Objects.
Dat boek dat heeft jarenlang in die top 10.
Precies.
Als dus, het er niet nog ligt.
Ja, zij heeft het dus nu herschreven, deze serie, voor Amazon. Leuke acteurs erin. Rainn Wilson van The Office. En John Cusack van Say Anything. Ik moest Say Anything zeggen, want dat vind ik zijn mooiste rol.
En jij vindt toch ook... hoe heet ze?
Ja,
het,
High Fidelity vind ik natuurlijk ook fantastisch. Ook. Ja.
En ik moet altijd aan Serendipity denken. Mm.
Ja, John Cusack. Maar de serie Utopia, wat ik zo zie van de stukjes die ik nu al gezien heb, is het een vrij waanzinnige serie waarin ook het einde van de wereld een beetje centraal staat. En enorm veel gebeurt. En die flitsen in de trailer denk ik van, hoe ga je dit in godsnaam gewoon in één keer goed kijken? Volgens mij is het echt een thrill ride qua serie.
Oké. Vanaf donderdag 24 september dus.
Ja, eens even kijken waar die zit. Hier.
De tip van de week.
Nee, verkeerd.
Wil je nou eens zien hoe Charlene en Kevin er in het echt uitzien? Volg deze podcast dan op Instagram via @ad_bingewatchers.
Volgende week hebben we Hila te gasten.
Leuk, kijk er naar uit.
Ja, je hoort er al de hele tijd.
Beetje meta-situatie.
Ja, dan gaat ze naar zichzelf luisteren. Ja. Kunnen kijken hoe ze dat vindt. Ja, onze postzak is weer volgelopen. En we hadden al een berichtje van Hans Dokter. En die was ik vorige week vergeten om op te lezen. Dus dat ga ik nu doen. Want Hans, die om de zoveel tijd laat hij ons even weten dat er toch ook wel een ouder luisterpubliek is. Soms vergeten wij dat. Dat is stom, want wij zijn zelf allebei iets boven de 35. Allebei. Dus maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die naar ons luisteren en die een stukje ouder zijn en die zelf ook heel erg binge-watchen. Als ik al kijk naar mijn vader, die zit elke avond.
Oh, mijn ouders zijn ook
zit
echt
die Netflix te kijken. Dus, maar die kijken hele andere dingen dan ik. Dus het is goed om te horen. En Hans zegt ook: goedendag, er moet me toch even iets van het hart. Allereerst even het gemopper. Nou ja, hij wil even op ons mopperen, dat mag. Jullie hebben al een paar keer negatief uitgelaten over The Ranch. Ik vind het een van de beste komische series ooit. Waarom? Omdat het zware onderwerpen af en toe aansnijdt en daar toch luchtig over doet. Ik vind het een genot om te kijken, omdat het ook heel erg bij de menselijke emoties blijft. Je leeft heel erg goed mee met de hoofdrolspelers. Maar goed, iedereen zijn mug, zegt hij. Begon aan mijn smaak te twijfelen. Nou, Hans, dat hoeft helemaal niet, want...
Ik las inderdaad zijn brief en ik heb er... Moet ik wel ook meteen bedenken. Volgens mij heb ik ooit... Ik heb het ooit wel aangezet en heel snel weer afgezet. Dan dacht ik, dit is veel te flauw en veel te lachbanderig voor mij. Maar een echte kans heb ik het nooit gegeven.
Nee, ik heb 2 afleveringen gezien, denk ik.
Dus ik kan het nu ook niet meer En hebben we het zo erg afgekeken? Ja, het heeft gewoon. Nou, het is ook een beetje het imago wat het heeft.
De ranch is inderdaad gewoon. Maar het is ook niet voor ons bedoeld. En het is, als je het wel leuk vindt, nou ja, prima. Maar dat is natuurlijk. Wij geven onze mening over series. Wij liggen al soms best wel ver uit elkaar over hoe wij over dingen denken. Ik kijk hele andere dingen dan jij. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat onze luisteraars weer hele andere dingen kijken. En daar ook een mening over hebben die weer totaal anders is dan die van ons. Dus dat. Welkom, Hans. En ik vind het ook heel fijn dat je ons laat weten dat jij het wel een goede serie vindt. Want ik denk dat er heel veel mensen ook wel eens naar ons luisteren.
Nou, en er wordt er in ieder geval wel naar gekeken, want hij wordt wel. Er komen wel steeds nieuwe seizoenen van.
Ja, precies. Ik denk dat het een heel populaire serie is. En ook in Nederland. Hè. In Nederland staat hij ook vaak dan in die top 10 die wij niet geloven. Hij doet het gewoon goed. En aan de ene kant vraag ik ook wel eens.
Want ik ben niet vies van een sitcom over een middelamerika.
Sitcoms vinden wij allebei heel erg leuk. Ja. En ik zit ook heel vaak hier te zeuren over het feit dat we geen echte sitcoms meer hebben. The Ranch is wel een echte sitcom. Alleen, ja, het past niet helemaal in mijn straatje.
Nee. Okay.
Maar Hans, dankjewel. Ja, en hij had nog wat series die wij moesten kijken. Hij zei Truth Be Told op Apple TV. Dat is met Aaron Paul van Breaking Bad.
Oh, ja.
Dus dat zouden we eens moeten kijken. En hij, omdat dit dus al een tijdje terug, zei hij ook Ted Lasso. Maar die heb jij inmiddels gekeken.
Ja, ik volg hem nog steeds. Want hij komt ook wekelijks, komen daar nog nieuwe afleveringen. Want ik ben ingestapt toen er ongeveer 6 op stonden. Dus iedere vrijdag komt er een nieuwe aflevering.
Ja, het is goed dat je daarover begint. Want daar mailde Mike nog over, van de Supercast. Hè? Mike mailt wel vaker met ons. En hij wilde ook even inhaken op het onderwerp binge-watchen versus 1 aflevering per week. Hij is zelf niet zo'n binge-watcher, dus hij zegt van, nou, ik kijk heel veel series, dus 20 series tegelijk, maar allemaal 1 aflevering per 2 dagen of zo. Dus het is niet heel erg binge-watchen.
Dat beheerst. Ben er bijna jaloers op.
Ja, nee, ik ook. Hij wil het opnemen voor het 1 aflevering per week model. Want hij zegt dat er daardoor een grotere buzz rond een serie gecreëerd wordt. En mensen hebben het er langer over, inderdaad. Als je iets kan binge-watchen, inderdaad, in 1 weekend, dan ben je er ook na 1 weekend vanaf. En dan is de week daarna heb je alweer een volgende serie. Nou, dat zag je bijvoorbeeld bij Tiger King, zag je dat heel erg. Dat was volgens mij allemaal in 1 keer, toch?
Zeker.
Ja.
Nou, maar was dat zo'n hype dat het nog wel misschien iets langer... Want je zag echt dat er early adapters... En toen ging die kijken omdat iedereen keek. Ja. En toen bleef dat zo'n beetje... En dan was het opeens...
Dat is het ideale scenario bij een binge-watch-serie. Maar er zijn ook heel veel series, die heb je in 1 weekend. Ik heb bijvoorbeeld Warrior Nun heb ik in 1 weekend gekeken. Ja. En daarna was ik ook wel weer klaar ermee. Ben ik naar andere series gegaan.
Ja, dat denk je er en praat je er...
Nee, heb je het er bijna niet meer over. Terwijl bijvoorbeeld met The Last Dance... Die week na week kwam. Ja, daar hoorde je toch elke week daar iedereen over. En ik snap het model. En ik ben. Maar ik vind wel, om dat tegenin te brengen, ja, ik vind dat iets van vroeger. Van tv. En dat alle streamers nu ook die kant op gaan. Hè? Want Disney Plus doet het eigenlijk met alle grote series. Als de Mandalorian dadelijk weer uitkomt, doen ze dat ook weer week voor week. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen met de Marvel series. Maar ik kan me voorstellen dat ze die ook week voor week gaan doen. Want dan heb je veel meer subscribers en je hebt mensen die blijven hangen. En dus het is een heel goed businessmodel, maar het is dus weer weg van het idee waar het ooit mee begonnen is, een streamer. Een streamer was begonnen met het feit van, hier heb je alle afleveringen in 1 keer, succes ermee.
Klopt, maar ja, dat vallen we in herhaling. Maar ik denk dat de combinatie van in die zin ideaal is, Dat lijkt me, hoe heet dat, met een strikje eromheen.
Hoe vergelijk ik mee? De koffie is echt...
That's all I have to say about that.
Zo, nou, dan gaan we naar... Wat heb jij allemaal gezien?
Nou, ik heb gisteren, zag ik opeens een nieuwe serie op Netflix staan. Close Enough, een animatieserie voor volwassenen. Heb je die al voorbij zien komen?
Nee.
Nou, die heb ik maar even een kans gegeven. En ik moet zeggen dat ik... En ik denk dat jij het ook wel leuk vindt. Het gaat over een millennial koppel in de early of begin. Nou, hoe noem je dat?
Begin 30.
Begin 30. Ja. Hoe moeilijk wil ik het maken? Ja, met early, een dochtertje.
Je wil alles in het Engels
doen. Dat loopt er soms een beetje door elkaar heen. Dat,
begin 30 zijn ze.
Begin 30, 5-jarig dochtertje. Ze wonen in een duplex in LA. Ze hebben allerlei vreemde vrijgezelle vrienden. Zoals Jason Mantzoukas.
Ja, hij is echt. Ik vind hem zo fantastisch.
Ja, ik vind hem ook.
Hij is altijd absurd.
Ja, ja.
Dat is die gast, als je even geen voorbeeld of geen beeld van hem kan krijgen. Hij zit in Brooklyn Nine-Nine,
ja,
bijvoorbeeld.
Onder andere.
En daar is hij.
In The Good Place zit hij ook in.
Ja, The Good Place, ja, zit hij ook in. Hij heeft van dat zwarte haar wat gewoon overeind, ja, staat. Een hele grote baard, ja, altijd. En altijd absurd.
Ja, ja. Dus die zit daar, die speelt dus een van die vrienden. Maar het is grappig hoe het geanimeerd is. Daar moest ik echt wel even een beetje aan wennen. Want het is een echt heel, heel erg cartoon, netwerkachtig. Af en toe is het een beetje anime-achtig. Dan zie je die... tenminste, ik zeg overal dit en dat-achtig. Want ik ben niet heel thuis in de animatiewereld. Maar ik herken het gewoon als je... Ik had van die flashbacks dat als je vroeger als kind gewoon veel te lang voor de televisie naar zo'n zender waar alleen maar cartoons voorbij kwamen. Hadden we toen ook Cartoon Network? Maar klaar.
Ja, nou, volgens mij was het gewoon op RTL vroeger. En ook Telekids.
Ja, maar je had wel... Of je had een paar Engelse zenders waar
Fox
dan heel veel... Heel veel, maar goed, en dan zet je gewoon continu die tekenfilm. Maar binnen dat, dus als je het ziet, alleen visueel, lijkt het heel simpel en kinderachtig. Maar ondertussen gaat het dan weer over allerlei onderwerpen die wel heel menselijk en... de dingen waar je, die fase zit ik nog niet, maar de dingen waar je als jonge ouders mee te maken krijgt, ja, met op school en met in het leven. En ook waar andere, dus allerlei clichés wat bij die leeftijd hoort, komen voorbij. Dus het is, ik vind het een hele grappige situatie, maar af en toe gaan ze dan ook toch gewoon samen vechten tegen. Het is ook wel zo'n serie dat af en toe dan hebben ze zo'n soort van fantasy sequence dat ze dan... ergens over fantaseren, okay, en dan gebeurt er van alles. Nou, ik denk dat jij het wel
leuk vindt. Misschien onze luisteraars ook. Laten we eens even weten wat je ervan vindt, inderdaad. Wat ik gezien heb afgelopen week, ben ik er eindelijk aan begonnen. Dispatches from Elsewhere.
Mm-hmm.
En dat was een serie die me al een hele tijd trok op Amazon. Omdat ik gewoon heel benieuwd was naar wat is dit nou van serie. En Dispatches from Elsewhere is een serie gemaakt door Jason Segel. Van mm-hmm. How I Met Your Mother. En van Forgetting About Sarah Marshall.
Ja.
Forgetting Sarah Marshall. Ja. Sorry, About moest er weg. Hij speelt zelf ook in deze serie. Hij speelt Peter. Voor de rest ook een goede cast. Andre Benjamin. Dus Andre 3000.
Oh,
van Outcast. Sally Field speelt erin. De moeder van Forrest Gump. En Richard E. Grant. Ook een hele grote stage actor. Maar ook in Star Wars had hij bijvoorbeeld. Downton Abbey. Girls had hij. En een breakout transgender actrice Eve Lindley. En
okay.
Samen vormen zij echt wel een hele mooie cast. Nou, het idee van deze serie is gebaseerd op Game of Nonchalance. En Game of Nonchalance speelt zich af in San Francisco. Deze serie in Philadelphia. Maar dan word je eigenlijk door brieven en door allerlei acteurs en van alles en nog wat, word je in een spel getrokken. Dus je speelt zeg maar een spel alsof je het op de computer speelt of alsof je naar een film kijkt, alleen je zit er zelf middenin. Dus het is heel raar, maar het vindt wel meer plaats. Ik heb het ook wel eens van andere mensen gehoord dat ze meegedaan hebben aan zo'n spel en dat speelt dan één hele avond. En dan krijg je weer een envelop van iemand en dan moet je weer iets speciaals bestellen aan een bar of je moet met een bepaalde code naar een kamer toe die je alleen maar kan openmaken met... Nou ja, en zo werkt die serie ook. Dus die serie worden, deze vier hoofdpersonen worden bij elkaar in een groepje gezet en dat is allemaal wel uitermate goed georchestreerd dat zij bij elkaar zitten, want iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en zo rollen ze door dat spel heen.
En wat is dan het doel van het spel? Want het doet mij, jij vertelde het inderdaad, deed mij meteen denken aan het verhaal van de film The Game. Want volgens mij met Sean Penn was dat toch ooit in de tijd. Dat je in een spel terechtkomt wat je hele leven overneemt. Ja. Dus alle mensen die je tegenkomt, die zijn onderdeel van...
Eigenlijk is dit ook zoiets, alleen veel vrolijker en leuker dan...
Niet zo grimmig.
The Game is heel grimmig, inderdaad. En Dispatches from Elsewhere, ik kreeg echt het gevoel zelf... ik heb 5 afleveringen gezien tot nu toe, de helft... dat ik werd erin gezogen. En dat vind ik mooi.
Zou je zelf ook zin hebben om aan het spel mee te doen?
Het slokt wel heel veel van je leven op. En dat merk je echt. Zij maken ook veranderingen door in hun leven naast het spel. Dus als ze niet met het spel bezig zijn, maar nemen ze ook levensbeslissingen.
En waarom doen ze dan dat spel?
Ja, omdat ze...
Verveeld zijn.
Ja, dat merk
je
toch.
Want dat was met de game... Het zijn meestal dan een beetje te rijke, verveelde mensen die dan...
Nou, hier
XL
is één iemand is te rijk, inderdaad. Maar je ziet dat iedereen vastzit in een bepaalde situatie in hun leven, wat normaal gewoon ja, in een sleur zitten ze. En daar komen ze door dit spel uit. Ik vind dit echt een aanrader. Het is een beetje... Ja,
wordt er ook wel een beetje in gelachen?
Ja, ja, zeker. Dit is gewoon echt een leuke serie. Jason Segel is natuurlijk ook gewoon een comedian die, ja. Die deze serie gemaakt heeft. Maar wat ik nog wilde zeggen over dit is dat het is een beetje ondergesneeuwd. Hè? Het is niet zo heel bekend geworden.
Ik
deze,
wou net zeggen, ik heb
want
er
The
niks
Boys
over.
En zo, dat, kijk, dat weet je dat het op Amazon staat. Mm-hmm. En Hunters, daar hadden ze ook een hele grote campagne omheen. Maar deze is dit jaar ergens een keer gelanceerd. Ik weet ook niet precies wanneer, maar hij stond er ineens op afgelopen jaar. En nauwelijks buzz omheen, maar hij verdient meer. Dus daarom dat ik even een lans breek voor Dispatches from Elsewhere.
Heel goed.
Wat heb jij nog gezien? Nog één.
Ik heb The Duchess gezien. Die staat inmiddels een week op Netflix. Dat is een gloednieuwe serie. Even kijken, het zijn volgens mij 6 afleveringen. Gemaakt door het draait om de Canadese comedian Catherine Ryan. En zij, vorige week vertelde erover, ze speelt een alleenstaande moeder met een hele uitgesproken fashion sense, maar nog uitgesprokener karakter. Want ze is, ze deed me heel erg denken aan Hannah uit Girls. Ze is eigenlijk totaal haatbaar, want alles eigenlijk je zou haar haten als je haar in je buurt hebt, want ze is vaak een bitch en... In het lichtste geval, maar in het slechtste geval gewoon is het gewoon een sociopaat. en totaal delusional over. Dus het heeft ook zeker iets behoorlijk absurdistisch wat er allemaal... Mm-hmm. De situaties die er voorbij komen. Want zij is dus alleenstaande moeder, haar ex. Ze kwam in Londen terecht en de ex zat in een boyband. Dus een soort West... Hoe noemde dat?
Westlife.
Westlife-achtig type. Maar boyzone. Die is helemaal zo'n dat waren zijn hoogtijdagen, maar die is nu helemaal aan lager wal. En die woont in een woonboot ergens in een Londense rivier.
Oké.
Dochtertje... van 9 à 10, wat dan weer een soort van perfect schattig kindje is... die alles juist heel keurig wil doen, omdat haar moeder zo... en haar ouders waarschijnlijk zulke losgeslagen typen zijn. Dat is dan ook wel weer grappig. Maar zij willen dus een tweede kind. En zij is dus op zoek naar eigenlijk een zaaddonor. Maar ze heeft ook nog een vriendje die... Nou goed, er gebeurt van alles.
Wat maakt dit leuk? Want ik hoor, zij is wel een verschrikkelijk mens, als ik het zo hoor.
Ja, maar ook wel weer... Nou, er zitten hele goede grappen. Er zitten echt wel wat tussen. Zij is dus een... Ik kende haar nog niet als comedian. Maar blijkbaar heeft ze ook al een Netflix... Of ik weet niet of de Netflix specials. Maar ook gewoon comedy specials uitgebracht. En dus er zit wel echt heel veel goede grappen in. Waarvan eentje die me bijbleef over wat ze over kinderen zei. You're never too young to be an asshole. Dat vond ik wel eentje die ik voor altijd zou onthouden. Want dat is wel... we kennen ze allemaal wel. De ene kinderen zijn toch net iets leuker dan de andere kinderen. En je hebt ook gewoon kleine kinderen die gewoon echt eikels zijn.
Ja.
Die zijn er gewoon. We zullen ze verder niet bij naam noemen.
Nee, maar ik heb maar hier eentje in de buurt inderdaad. Die schreeuwt en die krijgt gewoon de hele tijd alles bij elkaar. Ja. En dan denk je van, oh man.
Dus er zitten gewoon wel echt goede grappen in. En het is ook best wel een verrassende verhaallijn. Maar soms is het ook... zo idioot dat je denkt, ja, ik weet het niet. Dus ik geef hem geen heel hoog cijfer, maar het zijn 6 afleveringen. Het is best grappig, inderdaad, haar en origineel en het in Londen. Ik denk dat je dat mensen er wel lol aan kunnen hebben. Maar het is wel een beetje een chick.
Je was er niet van ondersteboven.
Niet van ondersteboven, maar ik heb het
je
wel...
Je dacht van tevoren, dacht je, dit wordt echt een serie voor mij, maar...
Ja, het heeft wel ingrediënten die mij aanstaan. Maar het is gewoon allemaal... Bijvoorbeeld gaat ze een vrouw op een andere moeder op school... gaat ze terroriseren omdat het kind van die moeder haar dochtertje pest. En dat doet ze dan door naaktfoto's van zichzelf... bij de man van die schoolmoeder te bezorgen. En dan, ik zeg van, ik ga achter je man. En ze wordt gewoon totaal... Het zijn psycho, allemaal... soms schiet het gewoon gigantisch uit de bocht. Dat je denkt van, nu ben je mij een beetje kwijt. Maar ik denk dat... het is zo tussendoor best een lekker wegkijkertje.
Een
ja, precies. Zo moet je het zien.
Ik heb ook nog één dingetje gezien.
Late to the party.
En ik was heel erg late to the party.
Late to the party.
Ja, want het is een serie uit 2017 al. Maar hij staat nu pas op Disney Plus. Mm-hmm. Ik dacht, slinger Disney Plus nog eens een keer aan, want dat doe ik veel te weinig. Je betaalt er wel €6,99 voor, maar er staat nauwelijks nieuwe content op.
Nou, binnenkort kan je van Feyenoord gaan genieten.
Precies, kan ik Feyenoord gaan kijken. Of The Mandalorian vanaf 30 oktober komt weer terug. En als het goed is, komen dit jaar toch ook nog wel 1 of 2 Marvel-series op het eind van het jaar. Dus er komt nog wel wat aan. Alleen, ja, het is wel zonde dat je nu al bijna een jaar betaalt voor de content die er nu is. Maar mondjesmaat komt er wel eens wat op. Zoals deze van Hulu. Marvel's Runaways. Nou ja, dat is fijn voor mij, want ik hou natuurlijk van alles wat van Marvel is. Dus ik dacht, ga dit ook maar even kijken. Nou, het verhaal is, 6 jongeren komen erachter dat hun ouders samen een misdaadsyndicaat vormen. Dus die ouders zijn samen heel slecht. Die jongeren die willen daar iets aan doen, want door hun ouders worden allerlei onschuldige mensen vermoord. Nou ja, waarom dat allemaal zo is, dat komt in die serie vanzelf naar voren. Dus daar wil ik ook niet te veel over spoilen. Het idee is, komt ook uit een comicboekserie die een beetje losstaat van de rest van Marvel. Het speelt zich wel allemaal af in dezelfde tijdlijn van die Avengers en van alles wat in de bioscoop is geweest. Alleen, daar hebben ze het nooit over en zo. Maar het zou met elkaar in aanraking kunnen komen. Mm-hmm. Nou goed, die jongere acteurs zijn ook allemaal vrij onbekend. Het is Hulu, hè, dus qua budget is het gewoon lager dan Netflix of Disney Plus of wat dan ook. Dus dat merk je ook wel een beetje. Ook gewoon qua special effects dacht ik ook van, nou, dit mag allemaal ietsje mooier. Het verhaal is op zich best, best prima, maar een beetje langzaam. Wel bijzonder. Omdat het
ja,
ook
want
wel...
je zegt dat Hulu dan, hoe heet dat? Dat je merkt dat het minder is. Maar op zich, misschien ligt hun sterke kant gewoon niet bij het maken van dit soort... bijvoorbeeld een Little Fires Everywhere is ook origineel van Hulu. En dat is natuurlijk wel gewoon echt een hele mooie productie.
Nee, precies. Ik denk dat Hulu niet de geschikte plek is. Maar ja, toen dit uitkwam, 2017, toen was er nog geen Disney Plus. Dus ik denk dat dit nu op Disney Plus zou landen. Maar omdat het op Hulu is geland, is het ook wel wat rauwer. En dat past ook wel weer bij die serie. Okay. Dus het heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen. Mm-hmm. Het grappige is dat er bij die ouders wel een aantal bekenden zitten, hoor. Ryan Sands, eerder bekend in The Wire, zat hij heel lang als een officer.
Ja.
Julian McMahon. Nou ja, Mr. Nip-Tuck.
Jazeker. Ja, en, vond ik altijd een hele leuke serie.
Hij zat ook al eerder in iets van Marvel. Nou ja, daar gaan we heel ver terug. Maar hij zat in de eerste 2 Fantastic Four films. Daar was hij Victor Von Doom. Mm. Ja. Ja, dat weet ik dan nog. Ja, en Spike uit Buffy en Angel zit erin. Ja, Buffy. Oh, ja. Heb je Buffy vroeger gekeken?
Ja, maar niet heel, heel trouw.
Ja, je had de Spike, James Marsters. Die speelt een van de vaders in deze serie. Wel wat ik interessant vind aan dit, omdat het ook op Hulu zit en dus daarom ook ietsje verder mag qua rauwe randjes, is dat er veel nadruk op diversiteit zit. Homoseksualiteit komt erin voor. Dus thema's die in de comics van Marvel wel heel vaak spelen, maar die ik op het grote en kleine scherm nog niet zoveel gezien heb, die komen hier wel in terug.
Oké.
Dus als jij, ik denk ook dat ik net iets te oud ben voor deze serie, qua doelgroep. Ik denk dat als jij op de middelbare school zit, dat dit echt wel een prima serie is om te kijken.
Oké.
Dan gaan we naar deze die ik al eerder had ingesteld.
De tip van de week.
En we kunnen er niet omheen, hè?
Nee, ik zag allerlei vrienden van mij die niet per se hele heftige posters zijn op social media. Maar die zag ik wel allemaal over de Social Dilemma posten. Een nieuwe documentaire die vorige week verscheen op Netflix. Dus, en jij had een beetje hetzelfde. Er is best wel wat buzz over.
Buzz,
zo. Ja. Dus ik dacht, nou, die moeten we ook maar zien. Want dan kunnen we weten waar het over
Het is natuurlijk een documentaire... eenledig, dus het is niet meerdere afleveringen. Dus normaal valt het niet helemaal in ons straatje, maar omdat het inderdaad en het staat op Netflix en er wordt gewoon heel veel over gepraat. En het heeft eigenlijk ook te maken met alles wat wij doen, vonden we het toch wel interessant om te bekijken. We hadden het van tevoren, hadden we het erover en jij was een beetje bang dat die te veel open deuren in zou trappen. Hoe vind je dat nu achteraf?
Nou, kijk, hoe dan... Dus als ik dan mensen zag poster over... Nou, dit moet je zien, want het is een openbaring. En dus ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd wat er dus nog...
Oh, laten we trouwens eerst even zeggen waar het over gaat, want dat is ook wel handig.
Dus het gaat over social media. Dus er wordt een hele rits mensen die in Silicon Valley hebben gewerkt aan de grote social media bedrijven. Dus Twitter, Facebook,
eigenlijk iedereen
Reddit,
die onder de baas zat, zeg maar.
Pinterest, al die Google, die allemaal hele hoog. Bijvoorbeeld een designer die alle knopjes van je, hoe die bedacht hebben hoe Gmail eruit moet zien. Ja. Dus mensen die echt heel dicht bij de oorsprong van het hele social media gegeven zaten. En dat wordt dan verweven met een soort fictieverhaal, die dan bepaalde situaties schetsen met nog best wel, hoe heet die jongen nou die erin speelt? Die kan ik. Nee, de jongen is wel een bekende acteur. Ja? Het jongetje met het haar. Dat hebben we wel meer. Goed. Het gezin wordt om situaties die wij allemaal kennen, met kinderen die niet van hun scherm af kunnen blijven, of ouders die niet van hun scherm af kunnen blijven, die worden dan een beetje uitgebeeld. Ik vond je. Dus dat is een beetje het verhaal. Maar vervolgens zie ik dan dus iedereen, of wordt er veel geroepen van, die moet je kijken, want je moet weten hoe het echt zit. Maar ik denk van ja, we weten, weet je, wat wordt dan de grote openbaring? Dat was ook een beetje dat ik dacht van nou, daarvoor was ik bang voor open deuren. Want ik dacht, eigenlijk weten we toch wel een beetje hoe het allemaal zit.
Ja. Ik vond het toch wel meevallen, omdat het gewoon allemaal zo. Het wordt wel op zijn Amerikaans gepresenteerd, dus dat staat me dan wel een beetje tegen.
Hele opbouwende muziek en
Het had ook een National Geography-serie kunnen zijn, maar toch om het allemaal zo in anderhalf uur achter elkaar te horen en ook te zien. Mm-hmm. Ik vond die stukjes die fictie waren, die vond ik misschien nog wel het beste. Gewoon om een beeld te krijgen van hoe werkt het dan aan de andere kant van je telefoon? Hoe houden ze jou hooked aan je telefoon? En dat vond ik eigenlijk nog wel interessanter dan de verhalen van al die mensen die ik hoorde. Omdat die verhalen van die mensen, dat wist ik ergens wel. En nu gingen ze wel veel meer in depth, dus het was echt dieper dan normaal gesproken. Maar ik vond de visualisatie van hoe zo'n telefoon achter de schermen werkt, vond ik veel meer een openbaring.
Of bedoel je, er zit dus zo'n scène in, wat ze dan eigenlijk schetsen is dat.
Dat je steeds meer radicaliseert. Doordat jij allerlei.
Je bedoelt die drie, dezelfde die je dan aan het. Nu gaat hij liken. En dan brengen we dit op. En dan alsof er. Ze schetsen met je beeld dat het algoritme bestaat uit drie mannetjes. Ja. Die continu kijken waar jij zin in hebt. En daar dan weer iets op afsturen.
Dat vond ik de beste visualisatie die je kan voorstellen. Want inderdaad, er is dus in deze documentaire een mannetje die gaat over wat jij op je scherm te zien krijgt. Een mannetje wat bijhoudt wat iedereen in de buurt van jou doet. En een mannetje wat over advertenties gaat. En dat idee van oké, we stoppen weer even een advertentie ertussen. En we hebben nu hem aangeboden en hij is voor 3 cent verkocht aan wapenleverancier. Nou, hier heb je een wapenadvertentie. Mm-hmm. Ja, zo werkt het natuurlijk wel echt. Ja. Dat jij echt voor een paar cent, want jij bent het product. Nou, dat is natuurlijk een zin die ik al heel lang gehoord heb. Ja. En die ik ook wel weet, hè, als ik op social media zit. Van oké, ik ben degene die
hier verkocht
wordt.
Als je nergens voor hoeft te betalen, dan ben jij het product. Dat gegeven, ja.
Wat ga jij nou minder op je telefoon zitten hierdoor?
Ga ik minder op mijn telefoon zitten? Ja, nee, nou niet hierdoor, nee. Want ik vond het natuurlijk, als je het inderdaad opgezond ziet, dan je wordt er weer even heel erg bewust van gemaakt wat social media allemaal is en doet. Maar op zich was het toch niet iets wat ik niet al wist. Wat voor invloed het heeft op je. Want er komt natuurlijk ook weer, worden alle onderzoeken weer opgelepeld over de jeugd die opgroeit met social media, die allemaal depri wordt, die meisjes van al die Instagram. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk ook allemaal. En dat geldt niet alleen maar voor jeugd. Maar volgens mij hebben volwassenen er ook last van als je zelf een poepluier aan het scheppen bent. Je ziet alleen maar. Hoe heet dat? Mensen op social media in een bikini ergens op een strand. Dat je dan ook opeens denkt, oh, ik heb een kut leven. Zo werkt dat. Ja. Ook, ik denk dat heel veel mensen daar ontvankelijk voor zijn. Dus dat het psychologische effect. En dat het allemaal zo geprogrammeerd, dat is eigenlijk het grote ding. Heel Facebook of al die systemen die worden zo geprogrammeerd dat ze leren jou steeds beter kennen. En ze kunnen je ook
op een gegeven moment gaan beïnvloeden door alles wat aangeboden wordt, kunnen ze je van gedachten veranderen. Want dat wordt ook heel nadrukkelijk gezegd. Dat eigenlijk de ja, het dat trucje
vond ik,
is.
Dat vond ik misschien ook wel interessant, ja. Inderdaad. Dat als jij in het ene gelooft op Facebook, mm-hmm. dus de ene conspiracy theory, dan krijg je vanzelf de volgende conspiracy theory aangeboden. En daarom groeien ook het aantal mensen dat in dit soort dingen gelooft, groeit gewoon enorm doordat zij op hun Facebook
de hele tijd zien krijgen. Ja, en hetzelfde is dat mensen helemaal doorslaan in een soort van linkse of rechtse ideologie. Ja. Omdat het alleen maar gevoed. Je kan natuurlijk online een bubbel krijg je waar je alleen maar dingen toegestuurd krijgt die bevestigen wat je al denkt of nog meer onderschrijven. Tegelijkertijd, wat hun punt ook was, is dat ze juist doordat ze iedereen zo goed leren kennen, ook weten hoe ze dus jou kunnen manipuleren. Dus juist wel anders over dingen.
Mm-hmm. Dus het gaat gewoon echt compleet.
Ja, precies. Ze kunnen je een hoek induwen. En dat is natuurlijk ook natuurlijk interessant met de verkiezingen. En natuurlijk alle protesten nu tegen Facebook. Van is het slecht dat ze te weinig doen? Of is het goed dat ze te weinig doen? Want laat je ook weer nadenken. Weet je, als Facebook gaat. Ik vind dat echt een dubbelslachtig ding. Want als zij gaan bepalen wat goed het geweten wordt van wat goed en kwaad is, of wat wel of niet kan, is dat ook eigenlijk heel gevaarlijk. Dus het is een gevaarlijk gegeven van ze blokkeren niet hate speech of ze blokkeren niet een rare conspiracy theory. Maar als zij zeg maar het geweten van ons worden, dat is dat dan een goed iets. Yeah.
Nu zijn jij en ik en onze luisteraars, die snappen wel hoe social media werkt. Hè? Mm-hmm. Dus die zijn daar bewust mee bezig. En die letten ook op van wat krijg ik nou voorgeschoteld. Maar dit was een zeer Amerikaans verhaal. Verkiezingen komen eraan in Amerika. Je ziet ook eigenlijk al die mensen die in deze documentaire zaten. Die zijn eigenlijk best wel bang dat er een soort van burgeroorlog uitbreekt. Dankzij social media. Ja. Heb jij die angst ook?
Nou, in Nederland zal het wel meevallen, maar tegelijkertijd zie je dat, want wij nemen natuurlijk gewoon heel veel, dat zag je, de Black Lives Matter is het beste voorbeeld daarvan, dat wij gewoon heel veel issues, en dat doen we al, denk ik, al jaren, uit de VS worden toch internationaal overgenomen. Ook omdat natuurlijk voor gedeelte ook hier dingen, soortgelijke dingen spelen, maar ook omdat, we willen ook Nike en weet je, het is toch gewoon de hele cultuur, kijken we altijd naar de VS. Wat
we're
daar
all
gebeurt.
Living in America.
Een soort van dat principe, ja. Dus ik denk dat aan de ene kant, maar je ziet wel, hier zal het niet zo snel een burgeroorlog worden, maar je ziet weet je, de perfect storm van en corona en dat ook in Nederland de verschillen meer op scherp worden gezet dan ooit. Weet je, de verdeeldheid en wit tegen zwart of rechts tegen links is
ook
meer.
Veel meer complottheorieën hier, hè? Steeds meer.
Maar dat is weer even gewoon complottheorie. Dat is net zoals aliens en zo. Dat komt allemaal dat is gewoon af en toe eens in de zoveel tijd is dat gewoon weer in de mode of dat groeit dan op de een of andere manier. En dat wordt ook overgenomen. De QAnon mensen en zo.
Kunnen we dadelijk weer? Kunnen we stel, het wordt een beetje aan banden gelegd, social media. Je ziet dat daar toch een stroming komt om social media wat aan regels te laten voldoen. Ik denk dat het ook goed is, hè, dat er op internet veel meer regels komen. Zal het dan ook weer een beetje gaan liggen, denk je? Deze grote social media hype?
Nou, ik weet niet of die regels daaraan. Ik vind dat heel. Ik denk dat het toch echt een beest is. Het is een beetje de genie out of the bottle. Dit kan niet meer echt heel erg. Natuurlijk zullen dingen aan banden gelegd kunnen worden. Maar ik denk niet. Ik kan het ook gewoon in Nederland zeggen. De geest is uit de fles. Dat zeg ik in Nederland. Maar ja, ik denk niet meer dat er heel veel dingen nog terug te draaien. Ook met artificial intelligence. Weet je, ik bedoel, Elon Musk heeft laatst die Neuralink gepresenteerd, die nu getest wordt op een varken. Maar over 5 jaar zit hij voor het eerst in de mens. En dat gaat, die trein die is gewoon al lang vertrokken. Dat gaat echt niet meer terug. Ja, wij kunnen alleen nog kiezen als mensen hoe we er mee omgaan en hoe we laten beïnvloeden. Maar ik denk dat in het grote geheel is denk ik heel lastig om daar nog iets aan te doen. En wat betreft een burgeroorlog in Amerika, ja, ik weet het niet, maar ik ben er nu al langer dan ooit niet geweest. En ik heb wel van een afstandje het gevoel dat het nu wel echt sowieso echt anders is daar
uit
dan
de hand
dat
het
is wel echt bruut uit de hand aan het lopen.
Tja, maar misschien als bij... Ja, we gaan het zien. Maar social media helpt sowieso niet. Ik denk dat die bewustwording wel goed is. Dat je, en dan moet je er zelf maar even weten wat je ermee bedoelt. Ben je de... Je moet er gewoon geen slaaf van worden. Maar je moet nergens... Je moet ook geen slaaf worden van je werk. En van je... zoveel dingen in het leven, denk ik.
Word geen slaaf van social media.
Ja, maar heb jij dan wel dat je bij jou er een kwartje bij viel dat nog niet eerder was gevallen? Door deze...
Ja, nou, ik elke keer als je dit soort dingen weer ziet, dan denk je, oh ja, het is inderdaad wel heftig. En ik merk zelf al, ik kom nauwelijks meer op Facebook. Facebook heb ik bijna, gebruik ik eigenlijk niet meer. Alleen nog maar voor Messenger, omdat ik met sommige mensen alleen maar via Facebook Messenger praat. Maar ja, je merkt wel, die verslaving, ik ben best wel verslavingsgevoelig. Dus mijn Instagram staat ook de hele dag aan. En mijn Twitter heb ik ook de hele dag, ben ik op updates aan het zoeken. Dus ik merk dat ik dat ook wel heb. En nu denk ik zelf dat ik best wel goed kan filteren. Dat ik best wel goed door heb van... Hey, dit is echt wel neergezet omdat ze mij aan de target te zijn. Mm-hmm. Het was geen eye-opener. Maar het is wel weer zo'n aha-erlebnis.
Ja, maar... mijn feed zit... Want ik heb een hele periode, en dat heb ik nog steeds... Want ik iedere ochtend... begin met iets van 30 hondenfilmpjes kijken. Want je hebt van die honden die dan meezingen met radio. Of die gewoon, gewoon over een hek. Gewoon, je hebt gewoon die grappige dierenfilmpjes. Daar word ik gewoon heel vrolijk van. Maar dat is de content op social media waar je geen op geen enkele manier een negatieve prikkel. Want als ik van de vakantiefoto's van een ander of de veel te strakke bikinifoto's van een ander, dan kan je nog wel eens jezelf gaan vergelijken. Wat niet leidt tot iets goed in je hoofd. Maar ik bedoel, als je gewoon een hele blije hond... hoe heet dat? Weet ik het wat, zie doen. Ja, daar kan gewoon... daar kan je niet... Dat heeft geen negatieve... Op dat geen enkele manier een negatieve prikkel. Ja, behalve dat ik denk... Oh, ik wil ook
een hond. Ja, juist. dat denk je nu.
Dat is het enige. Dus goed. Ja.
Het is wel een aanrader. Ik zou wel gewoon... Als je toch nog eventjes wil kijken van... hoe zit het nou precies? Kijk hem. Anderhalf uur en het is gewoon een interessante documentaire.
Ja.
Abonneer je nu op Binge Watchers via Spotify, Apple en andere podcast apps.
Dit was Binge Watchers voor Dit was Binge Watchers voor deze week. Volgende week hebben we een speciale gast, Hila Noorzai. Ze is bekend van de nieuwsupdates op onze site en van Eén Vandaag.
Ja, en ze zat bij Q Music, hè, tot voor kort.
Ja.
En je hoort haar net nog.
Zo. Onze stem, onze inderdaad. En volgende week kunnen we haar ook zien en ons ook, want dan zetten we de camera's weer aan.
Ja, tot volgende week. Hoe vond jij het? Even evalueren.
Dit? Deze aflevering. Ja, best leuk. Ik heb zin om naar Ratchet te kijken.
Ja, ik ook. Ja, en Utopia, dus ik krijg het weer druk. En ik moet natuurlijk ook nog al die series doorkijken die ik aan het kijken ben. En samen zijn we ook nog Black Sails aan het kijken, dus hartstikke veel.
Volgende week meer.
Ja.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.